Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Maar ik denk ook dat het met tv te maken heeft. Want ik altijd als ik cabaret op tv zie, doet het altijd een beetje pijn aan mijn enorme testicles.
Daar is het clipje van de maand.
Ja, lieve mensen en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is de podcast Pep Talk. En dit is een nieuwe aflevering van de serie Triootje met Alex Ploeg en Christine de Boer. Het zit namelijk zo, één keer in de maand praat ik met Alex Ploeg en Christine de Boer. Dan hebben we het over hoe het met ons gaat en de dingen die ons bezighouden. En ik kies altijd één thema uit waar we het dan over gaan hebben. En deze maand was het weer raak. Ik heb gepraat met Christine de Boer en Alex Ploeg. En het is echt altijd een enorm feest om met deze twee mensen te praten. Er zijn een paar dingen die jullie even moeten weten voordat we naar de aflevering gaan luisteren. Ten eerste moeten jullie weten dat het Amsterdams Kleinkunstfestival ieder jaar een prijs uitreikt, namelijk de Annie M. G. Schmid prijs voor het beste theaterlied van dat seizoen. Verder moet je weten dat Christine de Boer een duo vormt met Jentel Schieman. Zij zijn namelijk het duo Jentel en de Boer. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Zij hebben ooit eerder de Annie M. G. Schmid prijs gewonnen met het nummer Ik heb een man gekend. Verder moet je weten dat de vriend van Jentel Schieman Yannick van der Velde is. En hij is dan weer van het duo Rundfunk. De vriend van Christine heet Jurjen. En het kind van Christine en Jurjen heet Gosse. En blijkbaar heeft Christine geen enkele schroom als het gaat om haar privéleven. En verder moet je ook even weten dat Alex Ploeg, de cabaretier Alex Ploeg, een vriendin heeft. En 3 afleveringen geleden was die vriendin, Vivian McGillivray, te gast in deze podcast. En verder gaan we het gewoon hebben over hoe het met ons gaat. En uiteindelijk wilde ik het heel erg graag met hun hebben over het thema vriendschap. Want in deze tijd is dat toch het allerbelangrijkste dat er is. En tot slot moet je even weten dat een deel van deze aflevering die staat op YouTube. Sinds kort kan ik namelijk bij Dag en Nacht Media deze podcast opnemen. En een deel van dit gesprek staat op YouTube. Dus wil je weten hoe dat er dan uitziet, hoe wij met elkaar praten en zo, dan kan je even naar mijn YouTube kanaal gaan. Goed, genoeg verteld. Jullie gaan nu luisteren naar het gesprek dat ik had met de poepzakken. Ik weet niet, ik zeg dat woord de laatste tijd heel vaak. Maar zoals Alex Ploeg in deze aflevering zegt, de lockdown heeft invloed op ons allemaal. Dit is het gesprek dat ik had met de poepzakken, Alex Ploeg en Christine de Boer. Oké, hallo, hoe is het?
Hallo.
Wie begint?
Goed, ik heb een prijs gewonnen afgelopen maand. Jullie hebben me nog niet gefeliciteerd.
Sinds weer gefeliciteerd met je prijs.
Dankjewel.
Dit is zo'n, wat was het ook alweer?
Annie M. G. Schmid prijs voor het beste theaterlied van het afgelopen seizoen.
Wat goed, gefeliciteerd.
Dankjewel. Hadden jullie er moeite mee? Waren jullie jaloers?
Ik nee.
Dat
ik
hem weer niet mee bezig geweest.
Ik voelde niks.
Dat ik hem weer niet heb gewonnen.
Ik voelde helemaal niks.
Nee, dat weet
ik. Dacht je niet al, dat wilde ik sowieso vragen, dacht je niet al, wij gaan hem sowieso winnen?
Nee, helemaal niet.
Nee, maar dat zegt iedereen.
Nee, dat is echt waar, want er waren meerdere aanwijzingen dat we hem niet gingen winnen. Onder andere dat de organisatie. Kijk, er zou een Zoom-meeting zijn waarin dan bekendgemaakt werd wie gewonnen had. En toen had de organisatie de dag ervoor of zo al gemaild van diezelfde dag na de Zoom-meeting speelt de winnaar live bij Op1 het winnende nummer. Zo, wij kunnen niet met z'n tweeën dat lied spelen. Zo moesten we nog een pianist inwerken. En we hadden al aangegeven dat kunnen we helemaal niet. Dus toen we die mail kregen, wisten we eigenlijk zeker dat we niet gingen winnen. Maar toen gebeurde het volgende.
Ik heb het gehoord volgens mij.
Oh ja?
Nou. Jurrien, hè? Jurrien.
Nee, ja, nee, nee. Maar eerst onze manager Fleur. Dus Jentel sms'te in het groepje met Fleur. Van nou, volgens mij gaan we niet winnen. Want die winnaar die gaat s'avonds bij Op1. En toen sms'te Fleur terug. Nee, dan denk ik ook niet dat jullie gaan winnen. Want ik denk dat de winnaar het dan al lang weet. En toen dacht ik, ja, zie je wel, kut. En toen zei Jentel, dit vind ik een beetje out of character voor Fleur om zoiets te appen. Want eigenlijk was
Fleur, zij wist het natuurlijk al lang.
Zij bleek het dus al te weten. Maar dat wisten wij toen nog niet.
Oh.
Dus wij dachten toen, nou, het zal sowieso. En toen ben ik heel erg op het gedrag van Jurrien gaan letten. En toen dacht, want ik dacht namelijk, als Fleur het weet, dan weet Jurrien het ook. En toen heeft Jurrien een paar kleine fouten gemaakt die ik wel opgepikt heb. Zoals bijvoorbeeld dat hij
hele
zei,
tijd liedjes van Annie M. G. Schmid zingen
nee,
in het huis?
Nee,
Ik wil geen handjes geven.
De hele kleine dingen.
De schoot
zoals,
of hoe heet dat ding zo afstoffen? De
schouw.
Schouw. Ach, echt jammer.
Het is een leuke grap geweest als je uit je woorden
was gekomen. Als je meer het oeuvre van
Nee, maar bijvoorbeeld, hij zei opeens, zal ik morgenochtend gossen doen? Dan kan jij lekker uitslapen, want misschien wordt het een spannende
Doet
dag.
Doet hij nooit.
Heeft hij nog nooit aangeboden. Zijn kind heb. En gewoon hele kleine dingetjes. Dat hij de hele tijd, hij vindt het heel leuk om dan te fantaseren over wie er gaat winnen. Sowieso vond ik dat irritant, want hij ging dus altijd fantaseren over dat anderen gingen winnen. Terwijl ik dat dacht, ja, je moet, als jij niet eens achter mij staat, dan wie dan wel. Maar hij ging dan eens, ja, het zou heel goed kunnen wel dat Eva van Manen. Ja, ik denk eigenlijk wel Eva van Manen, weet je zo. En opeens, een week ervoor ongeveer, stopte die daarmee. Dus met terugwerkende kracht vond ik dat gek.
Maar
op de dag zelf,
hij moest het, waarom moest hij het weten?
Omdat er die hele dag mijn kindje opgepast moet worden. Want het was mijn mamadag.
Oh.
Dus er moest oppas zijn. Dus,
hoe wist Op1 dit?
Nee, niet Op1, de organisatie.
Journalisten.
Maar ik snap het niet.
Nee,
waarom wist Jurrien het?
Het Amsterdams Kleinkunstfestival wist dat wij gingen winnen. En die hebben dus Fleur ingelicht. En Fleur heeft op haar beurt weer Jurrien
en
Yannick
mamadag
ingelicht. Ja. Ja, precies. En toen heeft Fleur Jurrien en Yannick ingelicht van, hey, kan je oppas regelen voor die kindjes? Maar Yannick, die moest naar het buitenland. Dus die had het best makkelijk. Die heeft gewoon zo gezegd, tuurlijk gaan jullie winnen. Succes, doei. Dus die was weg. Dus ik ging ook nog Jentel sms'en van, Jurrien gedraagt zich verdacht. Hoe is het met Yannick? En toen sms'te Jentel aan mij terug, nou, Yannick merk ik niks. En toen zat Jurrien over mijn schouder mee te lezen. En toen heeft hij nog aan Yannick gesms, blijven doen wat je doet. Je doet het goed. Maar toen op de dag zelf, toen heb ik Jurrien gecornerd. Ja, dat is eigenlijk wel heel erg. Maar toen heb ik, dus de dag ervoor, toen Jurrien had gezegd van, ik doe wel gossen morgenochtend. Toen heb ik hem, toen zei hij, wat is er? Toen zei ik, oké. Toen ben ik recht tegenover hem gaan zitten. Zei ik, kijk me aan. Ik denk dat jij weet dat we de Annie M. G. Schmid prijs gaan winnen. Heel gemeen. Dus hij zo, waarom denk je dat? Hij heeft het supergoed gedaan, maar hij deed het te goed. Waardoor ik het ook weer verdacht. Want ik zei zo, ik denk om die en die reden. Je zei over gossen. Ik wilde het gewoon weten.
Maar
hij heeft niks losgelaten. Maar ik ging ook zo lachen. En kijken of hij dan mee ging lachen. En toen ging hij niet mee lachen. Juist een beetje zo met bibberende wangen. Zo niet lachen. Waardoor ik wel dacht dat hij het wist. Maar toen, nog, ik ben bijna klaar met het verhaal. Ik snap dat jullie ook denken van, nou, hou op over je prijs. Want de volgende ochtend, dus de dag van de uitreiking, om 12 uur zou die uitreiking zijn. Toen vroeg ik aan Jurrien weer zo, keek hem recht en zo, zei, ben je zenuwachtig voor vandaag? En toen zei hij, ja, want ik ben heel bang dat als het slecht nieuws is, dat jij dan heel verdrietig en teleurgesteld bent. En dat ik dan niet zo goed weet hoe ik daarmee om moet gaan. En dat vond ik zo eng als hij dat zou liegen. Of zo dat ik dat helemaal, toen dacht ik, nee, kut, hij weet het niet. En als hij het niet weet, dan weet Fleur het dus ook niet. Dus gaan we niet winnen. Dus toen was ik er weer helemaal van overtuigd dat het niet zo was.
Oh. Maar vind je dit nu een geruststelling? Of niet? Want
hoe mijn relatie is?
Ja.
Hoe bedoel je?
Hoe goed nou, kan liggen.
Als jij hem gaat corneren en zegt,
ik denk dat jij weet.
Ja. Ja.
Ik denk dat jij met
Eva Krutse.
Ja.
Als jij zegt Eva Krutse, ga jij daarmee? En hij zegt nee, dan geloof je hem nooit meer.
Nee, maar kijk, het is juist dat hij helemaal, dat wij best wel transparant, we hebben niet zoveel geheimen voor elkaar. Daarom was het.
Hij is door de mand gevallen door goed vaderschap, goed partners.
Ja.
Ja.
Wil jij lekker uitslapen morgen? Wait a minute.
Ja. Ja. Ja.
Wat leuk, maar superleuk. En wat betekent het qua
€3500.
Echt?
Ja.
Wat leuk. Lekker, en vanuit wie is het?
Ga ik helemaal stuk slaan in de horeca. Nee, dat is een grap.
Ga die terrassen maar weer opengooien.
Ja.
Nee, maar het is vanuit AKF, toch?
Het Amsterdamse Festival, ja.
Leuk.
Ja. Het is heel leuk. Ja, het is superleuk.
Nou, en dan gaan we nu een stukje luisteren.
Het is begonnen. Hij is van mij. Kwam binnen met een koffer. Zonder dat hij echt iets zei. Het is begonnen. Niet meer alleen. Maat 44 naast de deur, zijn manniger. Sinds hij verscheen is het begonnen. Hij is van mij. Het is begonnen.
Mooi. Hoe hebben jullie dit nummer... Nou, ik wilde wel weten, hoe hebben jullie dit nummer geschreven? Want het is een vervolg. Op een bestaand kleinkunstclassic.
Een classic.
De grote kleinkunstclassic.
Het is over. Daar hebben we dan zeg maar een verhaal wat daarna komt. Dat gaat over... Je bent nu met diegene... Ja, het is over gaat over een man die bij zijn vrouw weggaat. En dat is vanuit die vrouw gezongen. Die zegt, ga maar, ik hoef je niet meer. En ze zegt tegen de jongere minnares waar hij naartoe gaat... Je mag hem hebben met al zijn vervelende dingen en... Doordat ze heel erg zo zingt over wat er allemaal zo vervelend aan hem is... voel je eigenlijk heel erg dat ze heel veel van hem houdt. Mm. Blikt ze terug en ze zegt een supermooi lied.
En te eindigen met Maak hem niet stuk.
Daar maak hem niet stuk, ja. En wij hebben dan eigenlijk geschreven wat vanuit de minnares... waar die man aankomt. Dus eigenlijk het verhaal wat daarna komt. Wat een heerlijk onderwerp is.
Want hoe hebben jullie dat? Want het lijntje is... Ja, we zijn nu... Hij is nu van mij.
Ja.
Maar ja, dan valt het altijd een beetje tegen. Want de spanning is weg.
Ja,
toch?
Precies.
Was dat het eerste wat jullie dachten? We gaan het hier, dit thema pakken?
Ja, eigenlijk wel. Ja, we wilden dat lied. En toen hebben we bedacht. Wat kan je allemaal als vervolglied hierop schrijven? Dus we hebben ook bedacht vanuit de man.
Oh ja.
Bijvoorbeeld. Wat dus nog een dankbare taak is voor een van jullie. Dat lied kan nog geschreven worden. Als je ook een keer een prijs en 3500 euro wil winnen.
Ik neuk maar wel rond. Maakt mij niet uit.
De bitch is weg.
Hoe heet je ook alweer?
Het lijkt me wel echt leuk. Als
hele oppervlakkige domme man is.
Dat wij er van alles achter zochten. Maar dat het gewoon een heel simpel figuur is. Ja. Nee, dus dat hebben we ook wel gedacht. Maar toen dachten we uiteindelijk, het is gewoon wel die rol van minnares of zo. Of gewoon dat je een onbereikbare liefde hebt. En dat, als je die krijgt, wat er dan gebeurt, daar zit gewoon veel stof aan. Daar kan je gewoon veel over schrijven. Ja, daar werden we iets wat en grappig en ontroerend is of zo. Dus daar werden we toen wel blij van en toen gingen we dat schrijven.
Mijn moeder vond het heel mooi. Die had het gezien van mij bij Op1. Mijn moeder is heel lief. Mijn moeder is altijd, als er iets van cabaret op tv is of zo, dan heeft ze... ik zag Peter Pannenkoek, zag ik weer. En nu was ze hey, Christine, doe jij die podcast? Dat vond ik zo mooi. Ik vond dat liedje vroeger al mooi. En die was zo mooi vervolg erop gemaakt.
Wauw.
Wat leuk.
Mag ik meteen weten, want we hadden gevraagd of luisteraars vragen hadden. Iemand had gevraagd waar de inspiratie van het moordlied vandaan komt. Want al die andere nummers, dat snapten ze, zei ze.
Oh.
Maar het moordlied, hoe kwam je daarop? Daar gaan we nu even naar luisteren.
Lief, niet alle messen zitten in de la. Ik heb er eentje uitgehaald. Van de week, ik had de afwas net gedaan. Toen ben ik door de collectie heen gegaan en vond ik dat koksmes van je broer.
Krijg ik eigenlijk Buma Stemma voor deze aflevering? Nee, niet.
Ik ken geloof ik het moordlied niet.
Het is een nummer over een man die zijn vrouw wil vermoorden. Of een vrouw die zijn...
Ja, dus het is eigenlijk, ik zing het. En het gaat over een vrouw die zich zo gruwelijk verveelt. En alles in haar leven is zo saai en elke dag hetzelfde. Dat ze uiteindelijk besluit haar man neer te steken. Omdat ze gewoon helemaal gek wordt van hoe hij elke dag hetzelfde doet. Ja, wat heel triest is dat er in dit lied best wel veel voorbeelden zitten die echt over je gaan... Het is niet zo. Bijvoorbeeld, is het mijn lievelingssalami gaat het op een gegeven moment over. En dat is echt, er is maar één iemand op de wereld die een lievelingssalami heeft. En dat is Jurjen.
Maar vind je dat... Oh, daar wil ik het over hebben. Sorry. Ga door.
Nee, maakt niet uit. Salami. Dus dat was wel... Ja, nee, maar Jurjen vindt dat dan alleen maar heel grappig. Maar het was meer... Peter van Rooyen had een moordlied geschreven een keer bij het Nieuwe Lied. Het is gewoon een genre, het moordlied. En toen dacht ik eigenlijk, omdat ik dat zo'n vet nummer vond... dacht ik, dat wil ik ook eens een keer proberen, een moordlied. En ja, wat ik wel vaker doe gewoon is als je een lied gaat schrijven... dat je voorbeelden neemt van mensen die je echt kent.
Tuurlijk.
Toch, omdat dat altijd origineler is dan als je gaat
verzinnen. En dan heb je details die je eigenlijk niet kan verzinnen.
Precies. precies.
Want
ja.
Je zou op jezelf iets kunnen verzinnen, maar niet een lievelingssalon.
Maar Alex,
nee,
jij,
toch?
Dat jij hebt een lied geschreven over dat je het met een hele oude vrouw, met een bejaarde vrouw doet.
Seks met een bejaarde vrouw, ja.
Heb je daar ook
gaat het over
voorbeelden?
Mij?
Ja.
Het is soort van begonnen. Nauwelijks omhoog.
Het eindigt.
Ja, nee, het is niet. Het is liefde, liefdebedrijf met een bejaarde vrouw. Maar wat is je vraag over dat ook uit het leven is gegeven?
Ja, of je daar ook voorbeelden uit.
Nee, maar ik heb wel eens dat ik die dan zong. En dan in het theater, zoals jullie weten, sta je wel eens voor zaaltjes met heel veel grijze bolletjes.
En was het toen?
En dan, dan kijk je wel eens iemand aan en dan denk je, oh god.
Oh.
Dit is heel ongemakkelijk.
Ja.
Ja.
Want, als ik hem deed, ik koos vaak een punt in de ruimte waar ik hem dan op zong. En dan soms kijk je gewoon recht iemand aan.
Ja,
dit
inderdaad.
Nu ben ik gewoon aan jou aan het zingen.
Oh, wauw.
Ja.
Hey, wat ik wilde vragen net over die salami. Laatst ik moet het vertellen. Ik was met een vrouw en ik kleedde me uit en ik heb een hemdje aan. Sorry, ik moet het vertellen.
Welkom bij de Neuk Podcast, mensen.
Ik draag hemdjes.
Oeh, dat moet je niet
kleren aan.
Nee, maar dat en toen vond ze dat
ik
heel
hemdjes.
Ik denk hemdjes.
Want je mag gewoon hemden zeggen.
Hemden. Ja. Toen vond zij dat heel stom en toen dacht ik.
Nou, zijn we naar huis en
ik huilen.
Kwam er iemand van de steiger af?
Toen dacht ik, net als bijvoorbeeld met mijn bouwpakket fascinatie, dat ik allemaal bouwpakketjes maak. Ik heb het idee dat heel veel vrouwen dat dan heel stom vinden. Terwijl ik vind het juist als iemand iets raars doet wat buiten de norm valt. Dus bijvoorbeeld het hebben van een lievelingssalami. Ik vind dat altijd iets ontroerends. Maar veel vrouwen, dus bijvoorbeeld dat hemdje. Dus, dat is toch eigenlijk ook leuk als iemand iets doet wat.
Maar was het ook niet een beetje op een teaser?
We gaan niet verder
dan
op dit voorbeeld.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het is wel iets waar je dan dus iemand een beetje mee gaat pesten of zo. Waar je gaat zeggen, draag jij een hemd?
Maar
oh,
vind jij het niet? Mijn vraag
en
is
heb jij niet genoeg van dat soort dingen ook? Jouw hele leven staat ingericht op wat
mag
voor eigenaardige
een keer genoeg
hobby.
Dat vind ik dus leuk. Ik vind het leuk.
Nee, 30 servies aan de muur.
Ja, nou dat bijvoorbeeld. Dat is toch ook leuk als iemand dat heeft.
Ik vind dat kan leuk zijn, ja.
Want vind je het onaantrekkelijk dat hij een lievelingssalami heeft?
Nou, ik heb hem hij zei vandaag geen dingen zeggen die je niet waar je spijt van krijgt. En toen zei ik ga dingen over jou zeggen. En toen werd hij heel zenuwachtig. Toen keek ik me, wat ga je zeggen? En toen zei ik dat je het zuur hebt gehad. Dus heb ik het toch gezegd?
Bij deze?
Wow. Nee, maar los daarvan. Nee, want ik vind eigenlijk alles aan hem heel leuk. Maar dus laatst had hij het zuur. Had hij maagzuur. En toen heb ik alle salami weggegooid.
Dit is erger dan moord. Zijn salami.
Altijd salami. Hij vroeg ook zo. Heb jij de koelkast geplunderd en alle lekkere dingen meegenomen naar kantoor? Vroeg hij. Maar ik zo. Nee, ik heb wat meegenomen. Ik heb de salami weggegooid.
En toen hoe reageerde die?
Toen zei hij. Nou, Bex, je gaat dan niet de salami
weg.
Ja, hij noemt me Bex, Becky, omdat ik zo'n grote bek heb.
Hey Alex.
Ja.
Hoe is het met jou?
Nou ja, de lockdown die raakt iedereen op een andere manier. Het gaat goed. Het gaat goed. Geen salami in huis.
Heb jij iets wat jouw vriendin en ontroerend vindt, maar ook een beetje sneu?
Mijn carrière?
Mooi.
Ja, vast wel, maar ik vind het niet aan mij om te zeggen. Als mensen dat willen horen, dan moeten ze luisteren naar een podcast, twee podcasten geleden.
Dat is waar.
Ja, weten de mensen dat? Of is dat niet?
Nou, we hebben het daar expres. Jawel, je wordt genoemd. Het is genoemd.
Oh, wel?
Ja. Oh. Vivian MacGyver is jouw vriendin.
Kan oh, dat steeds ik vond het een uit. Leuke podcast.
Ik heb vast wel. Natuurlijk heb ik eigenaar. En ik denk dat het ontroerend is dat jij dan degene bent die dat weet over die persoon. Is dat het niet?
Hoe bedoel je?
Nou, dat van die dingen zijn. Oh, ik weet hoe jij altijd, je kleren opvouwt. Nee, kan niks bedenken. Zie je, vind ik al salami. Dat
nou,
je
bijvoorbeeld hobby's. Stel je voor, ja. Je hebt iemand die op frisbee les zit.
Ja.
Zou je dat dan? Stel je voor, Viva heeft een gaat dat doen of deed dat toen jullie elkaar leren kennen. Ja. Had je dat iets ontroerends gevonden of iets is neurderigheid
Ik vind het zo interessant als iemand gewoon zijn eigen ding heeft en daar gewoon een passie voor heeft. En dat vind ik zeker tof, ja. Een frisbee specifiek. Ik vind frisbee een cultuur waar ik af en toe van denk, ja. Ik heb daar eens iemand gekend die in de Ultimate Frisbee scene zat. Dat is echt een scene.
Nee, joh.
Ja, Ultimate Frisbee, dat is zo'n wedstrijd, hè. Dat is zeg maar dat je dan met een team, als een soort voetbalmatch. Oh. Heb je een team en dan moet je overgooien, mag je bepaalde richtingen op. En dat is heel. Maar die doen dan heel cool van, ik heb dan een wedstrijd en dan gaan we naar de Europese finale, denk ik, je bent ook gewoon aan het frisbeeën.
Ja.
Maar ik denk wat het aantrekkelijk maakt en wat het leuk maakt, is dat iemand gepassioneerd is over iets. En het maakt niet uit wat dat dan is. Of dat salami
zoals
is.
Zoals jij
of
over
hemdjes.
Je hemd.
Zoals jij over je hemd. Jij staat echt. Ja, je stond vrij letterlijk in je hemd.
Ik stond letterlijk in mijn hemd.
Maar vind jij het bij vrouwen leuk als ze iets
een hemd dragen?
Ja, juist. Want ik vind
had
het juist.
Zij. Je wilt het niet meer.
Nee, daar gaan we niet over hebben. Nee. Maar ik vind het juist leuk. Ja. Als
dus
iemand...
luisteraars met eigenaardigheden mogen wel. Jawel.
Nou, als het wel. Ik vind het wel leuk als diegene het ook weet. Dus.
Misschien is het ding iets wat je doet, is misschien anders iets dan wat je draagt. Omdat kleding ook een soort van. Is het wel sexy? Ja.
Het hemdje is niet een goed voorbeeld.
Het is een beetje een
jongetjesding. Waarom draag je een hemd?
Dat is schoner, toch? Want dan kan je je overhemden heel lang dragen. En je, sorry, dat is een grap.
Een hemd kan alleen als je zeg maar. Echt van die arm, van die spierbalarm hebt.
Ja, maar niet als je hem onder een t-shirt doet of onder een blouse doet, zoals een overhemd doet, zoals Pepijn.
Ik voel het vooral acteur. Ik is niet dat vooral acteurs hemden in mijn leven.
Ja, echt.
De mensen die ik ken die hemden droegen, waren acteurs altijd.
Is dat zo?
Ja, hemden, een hemd,
en ongestreken kleding. Dat is echt een acteerwereld ding om te laten zien. Ik ben artistiek. Ja. Ongestreken overhemden en verwarde haren.
Maar dan wel dat je die hemden, zeg maar dat het overhemd zo laag uit is dus zo ver.
Ja, dat je ziet dat er een hemd
je ziet dat een hemd. Daarover gesproken hebben.
Sponsor van vandaag is.
Nee. ik heb toevallig, want je had het over gespierde mannen. Ik heb mijn testosteron levels laten testen.
Oh.
Hier komt
hij. Dan ga ik even naar de jingle. Ballen update. De ballen van mijn been. Hoe gaat het er deze week mee?
Jezus. Ja. Eén wijntje. Mijn testosteron level is
thuis
8.
Al drie wijn.
Mijn testosteronlevel is 830.
Nice, dude.
Wat denken jullie dat, zeg maar, maximaal is? Of gemiddeld, sorry.
3000.
Nou, 600.
Ik ging nog raden.
Oh, sorry.
600.
Weer een prijs.
Ik heb een veel te hoog testosterongehalte. 830.
Te hoog.
Nou ja, 830 en het hoort 600 te zijn.
Ja, maar dat zag ik ook wel, hoor. Ik zag jou wel echt een soort van Joegoslaaf worden langzaam.
Nou, en ik had dus mijn internist aan de telefoon. En die zei.
Vrouw.
Ja.
Met de hempjes. Ja. En de internist zei, je moet minderen, want het is te veel. En ik reageerde als een verslaafde. Ik zei, oh echt, moet dat?
Oh ja.
Want ik voel me zo lekker. Toen zei ze, ja. Wat merk je dan? Ik zei, ja, ik kan gewoon met sporten mee met de boys.
Oh.
Zei ze. En toen zei ze, ja, we moeten ervoor zorgen dat je op een level komt. Wat zeg maar, dat je nog steeds. En toen zei ze, mee kan met de boys.
Oh, wat lief.
Maar dat je niet, want dat schijnt wel zo te zijn, dat als je testosteron te hoog is, word je bloed te dik. Dus dan krijg je bloedproppen.
Hai-jai.
Dus mijn vraag aan jullie is, stel je voor, Alex, je kan kiezen of super gespierd, mee met de boys.
Maar bloedproppen.
Op lange termijn, hè? Op lange termijn.
Ja.
Dus in de toekomst. Of iets minder testosteron, maar wel langer leven.
Ja, die laatste, sowieso.
Ja?
Maar ik heb ook geen ambitie om mee te gaan met de boys. Welke boys zijn dit? Moment. Ik ben geen boys boy.
Gewoon in de sportschool.
Ik ben die gast die langs loopt en denkt, wat de fuck zijn die boys aan het doen? Dat is
maar je mag toch wel nog een beetje gebruiken? Het is niet dat je...
Ja, nee, wat zei ook... Ja, het moet gewoon iets naar beneden.
Ja.
Wat ook interessant was... ik zeg dit ook omdat iemand die vraag stelde over de testosteron. Dat het schijnt dus zo te zijn dat testosteron... heeft ook te maken met of je je lekker voelt. Dus of je tegen depressie en zo.
Ja.
Daarom voel ik me zo goed.
Ja.
En toen zei de internist, die zei... Dat vond ik wel interessant. Die zei, als mensen heel erg depressief zijn... dan maken ze vaak minder testosteron aan. Dan kunnen we ze testosteron geven... waardoor ze zich wat beter gaan voelen. Alleen is het zo, bij testosteron en zo... dat als je...
Wil je nou ballen uitbeelden?
Hij zag inderdaad voor de luisteraars alsof hij iets aan het melken was.
Nee, ik deed zeg maar de...
Wat
heel klein
dat?
Uiertje.
Ik deed zeg maar de... Je hormoonhuishouding is een
Een parabool.
Ik deed zeg maar bovenin is de hersenen. Die maken een stofje aan. Dat gaat naar de testikels.
Ja.
En die maken testosteron. En testosteron zegt tegen de hersenen: maak minder van hormonen die zeggen: maak testosteron aan. Dus een negatieve terugwerkingssysteem. Dus als je mannen gewoon testosteron van buiten gaat geven, dan stoppen je hersenen met het maken van dat hormoon.
Ja.
Dus op een gegeven moment, als je daarmee stopt, word je weer heel erg depressief. Want dan weten die hersenen niet meer hoe ze dat moeten maken.
Oh. Dus dat... En als jij zegt meegaan met de boys.
Ja.
Welke boys? Want ik weet, jouw social media volgend. Het enige wat ik heb zien doen is je de boele.
Nee,
dus is dat meegaan met de boys?
Nee,
wat,
ik bedoel,
het, boys?
Het was spreekwoordelijk meegaan met de boys. Ja. Het was, wat ik ermee bedoelde is dat ik...
voelde je fit, je voelde je fit, sterk.
Ja, dus bij het boksen, wat jij ook doet, merk ik...
Ik boks vooral tegen mijn gehardheid, maar jij gaat door.
dat ik niet keihard sta te hijgen als de trainer zegt, dit was het.
Ja, ja.
En dat er dan jongens naast me staan en me aankijken van wat... Dat heb ik niet meer. Dus je kan, dat bedoel ik met mee met de boys.
Ja, precies. Ja, ja. Dat is grappig. Ik vind fanatisme vind ik heel interessant. Want ik heb altijd het gevoel dat ik snap fanatieke mensen nooit helemaal.
Nee.
En zij mij nooit helemaal. Maar ik weet namelijk nooit, dat is een soort namelijk feedback loop. Ik merk dat met bijvoorbeeld. Met
onze gemeenschappelijke.
Met Petertje Pannenkoek. Die is natuurlijk best wel fanatiek. Ik was best op vakantie en dan wil hij met een bal gaan overgooien. Als een hond. En ik wil dan gewoon een boek lezen.
Overgooien met een bal, echt?
Dan heeft hij zo'n klein balletje, dan ga je in het water. Weet je, die kan stuiteren of zo. Ik vind het dan gewoon leuk om met een bal over te gooien. Maar hij wil er meteen een soort ding van maken. En als ik dan een fout bega, dan is het zo...
Ja.
En dan is meteen, dan ben ik gefaald als man.
Ja.
Terwijl ik denk, maar ik vind het al niet leuk als dat een optie is in het spel, dat mijn mannelijkheid in twijfel gaat worden getrokken.
Inderdaad, ja.
En hij ziet mijn gebrek aan fanatisme als, ja, maar dat is puur omdat je bang bent om te verliezen.
Terwijl
het is ook leuk, want hij heeft jou ook als vriend uitgezocht. Hè? Dus hij heeft ook
omdat hij er makkelijk van kan winnen.
Gebrek aan beter ook wel, hoor, denk ik.
Ik denk dat hij het dus ergens heel leuk vindt dat hij dus jou altijd in kan maken met spelletjes.
Ja, maar daarom heeft hij me uitgekozen.
Hij kiest mensen uit die niet mee kunnen met de boys.
Ja, precies. Zodat hij mee kan met de boys.
Ja.
Omdat hij...
Nou, is het niet hetzelfde als met... Wat? Omdat hij...
Ik sla maar. Nee.
Is het niet hetzelfde als dat mensen die heel fanatiek zijn in spelletjes... Oh, dat is eigenlijk hetzelfde natuurlijk.
Ja.
Daarvan vind ik altijd, dan ga je een spelletje doen met iemand die fanatiek is, ik niet. En vervolgens, als diegene wint, gaat diegene heel blij zijn, waardoor ik me een loser voel.
Mm-hmm.
Terwijl ik heb dat fanatiek, dus je moet je verhouden met iemand die fanatiek is.
Maar dat
of als zij verliezen, worden ze heel relaxed en gaan ze heel erg op de regeltjes. Nee. En dan denk ik van, dat is niet waarom ik überhaupt aan het spel meedoe. Dat is echt een andere instelling. Ik noemde mijn beste vriend, en ik noemde ze altijd lintjespikkers. Het zijn bepaalde type mens, maar vooral meisjes vroeger, toen je jong was, als je op een verjaardagsfeestje was, als klein kind, en dat er een speurtocht was uitgezet, met lintjes.
Ja.
Dan je bepaalde soort type kinderen die dan vooruit gingen rennen en al lintjes al gingen zoeken, zodat zij als eerste al de lintjes hadden.
Ja.
En dan had de rest geen lintjes gevonden. En dan had zij gewoon het gevoel, ik heb nu gewoon gewonnen, dat ik wel lintjes. Maar jij bent gewoon vooruit, wij hadden ook vooruit kunnen rennen, maar dan...
Ja.
En eigenlijk is dat een aanklacht tegen kapitalisme.
Wow. Ja, ja.
En hij neemt nog een slok van de hele dure wijn.
Maar...
Sorry, wat
Nee, niks. Ik wou zeggen dat ik ook best fanatiek ben met spelletjes bijvoorbeeld. Maar dat ik dus vaak achterkom dat ik vrienden heb. En ook vriendjes heb die niet van spelletjes houden.
Mm.
Ik ben dus niet vaak met mensen die het leuk vinden om spelletjes te spelen. Maar dat komt waarschijnlijk omdat het niet leuk is om met mij spelletjes te spelen.
Dat ze zonder jou de hele tijd spelletjes aan.
Maar heb ik wel eens verteld dat mijn broer zo altijd wereldkampioen stratega was?
Wat?
Ja, ik kom echt uit de spelletjesfamilie.
Dat vind ik dus heel leuk.
Dat überhaupt wereldkampioenschappen zijn
Snap
in
je?
Stratego.
Maar is dat dan in het bos wat je dan vroeger deed? Als
kind, was gewoon wel thuis.
Is het Stratego zo met van die pionnetjes?
Ja, met van die pionnetjes. Oh, ja.
Je dacht wereldkampioen was levend Stratego.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, nee, het was, dat was gewoon Stratego. En hij heeft ook wel eens Go wereldkampioenschappen gedaan, geloof ik. Maar Stratego was hij exceptioneel goed. En dan ging hij in Rusland en zo ging hij dat dan spelen. Ja.
Wat grappig.
En mijn zusje is de eerste, maar daar deden niet heel veel vrouwen mee, maar zij was wel de eerste vrouwelijke wereldkampioen. Maar daar deden denk ik maar 5 vrouwen mee. Ik weet niet precies. Maar
ook Stratego.
Ja, ook Stratego. Ja, want
ik
zij ging dan met mijn broer
Nederlandse
mee.
Variant van de Queen's Gambit.
Wauw.
De maarschalk.
Maar zijn zij heel fanatiek ook? Ja, tuurlijk.
Nou ja, dus ik kom ook een beetje uit een fanatiek gezin. Zo kom ik er eigenlijk op. Dus ik heb thuis wel op een gegeven moment wel een beetje mijn plek moeten kennen met dat soort spellen, dat ik daar dan niet het ging halen. Maar dat zorgde ervoor dat ik buitenshuis des te meer mijn grammetje ging halen. Dus ik win eigenlijk wel altijd met spelletjes.
En wat is dan, kan je Alex en mij uitleggen, want wij weten dat niet, wat dat is? Wat
die geeft, bevrediging is.
Ja, geeft winnen. Ik vind winnaars altijd ook ergens eenzaam. Ik denk ook, ik denk bij Peter ook altijd. Ik denk, ja, dan heb je gewonnen, oké. En nu? Wat ga je dan doen? Snap je? Ja. Wat is er zo fijn aan winnen?
Ja, dat je heel even de beste voelt. Dat je heel even denkt dat je dus beter bent dan anderen. Nee, dat is vreselijk, maar dat zal het wel zijn.
Ja, waarschijnlijk.
Maar ik bedoel, ik snap wel dat winnen leuk is. Dat snap ik ook wel. Maar het is mij ook heel snel, heb dat weer weg. Het is niet zo van...
Nou, weet je wat grappig is? Met die Annie-Jongen Schmidprijs bijvoorbeeld. Ik denk dat ik het erger, de pijn van dat gehad als ik verloren had, dan dat ik per se geniet van het winnen.
Oh, ja,
heel wat heel vreselijk is. Want,
eigenlijk is winnen niet willen verliezen.
Uh-huh. Ja, dat denk ik ja. Ja, ik vind het. Ik zou dus bijvoorbeeld in het geval van de Annie-Marie Schmidprijs had ik echt kunnen voorstellen dat iemand anders had gewonnen. Ik vond het aantal nummers heel goed. Maar dan zou ik dat dus heel erg vinden, omdat ik dan zou denken, nou heeft het misschien het beste lied wat ik ooit geschreven heb, wat ik echt van dat lied vind, verloren. Ooit. Ja. Van iets anders. Een ongeacht van wat dat is.
Dan maar dan zit er een verhaal soort, van dat lied.
Ja, dan zit er een soort smet aan dat lied. Dan was dat lied dus niet de beste.
Ja, ja, ja.
Terwijl op het moment dat het lied wint, kan ik heel goed zeggen, ja, maar ja, het is super subjectief. En dat andere lied is eigenlijk ook heel goed. En dan kan ik het veel beter relativeren. Maar als ik het verlies, dan heb ik er heel veel pijn en word ik er woedend van.
Dat is best wel interessant. Dat. Ik heb dat met ook bijvoorbeeld casino's altijd. Ik haat casino. Als je wel eens met vrienden daarheen gaat of zo. Mm-hmm. Omdat ik volgens mij... Ik vind geld verliezen zoveel kutter dan dat ik geld winnen leuk vind.
Ja, precies. Ja, nee, maar dat kan ik me ook voorstellen, ja. Ja, geld verliezen is afschuwelijk en zonde en slaat nergens op.
Hier...
Terwijl geld winnen, dan heb je een beetje extra geld op je rekening. Wat ga je ermee doen dan? Ja.
Ja, leg het bij de rest.
Ja.
Nou, zijn eruit.
Ja, lieve mensen. En dan is het nu even tijd om het met jullie te hebben over the monies. D'argent, het geld, de keiharde knaken. Deze podcast wordt namelijk gesponsord door Robert van het bedrijf BitMyMoney. En Robert zit in de Bitcoin biz en hij helpt mij financieel bij het maken van deze podcast. En in ruil daarvoor vertel ik jullie iedere week een klein dingetje over Bitcoin. En ik sprak Robert en wij hadden het toen even over de aanmeldingen op bitmymoney.com/peptalk. Op die site kan je namelijk de Bitcoin business ingaan. En als je via die site de Bitcoin business ingaat, dan krijg jij een welkomstcadeau van €5 aan Bitcoin. En ik krijg €2,50 aan Bitcoin. Dus dat is, ja, als je de Bitcoin business ingaat, dan moet je dat zeker daar doen. Maar ja, in mijn hoogmoed en testosteronpiek waar ik nu in zit, 830 hè, mensen, 830, zei ik tegen Robert, wedden dat er deze week 100 nieuwe aanmeldingen bijkomen. Dus ik heb hem gewoon uitgedaagd. De testosteronman die ik nu ben, ik heb hem uitgedaagd. En hij heeft geen invloed hierop, maar ik wel. Dus bij deze, jullie zijn doorzetters, dat weet ik. Luister naar mijn oproep, laat zien dat je me hebt gehoord en maak het waar. Ga naar bitmymoney.com/peptalk voor meer informatie. En ik wil jullie ook nog even zeggen dat je de podcast kan volgen op Instagram. En dat kan op @podcast.peptalk. En dan gaan we nu door met het gesprek dat ik had met de twee poepzakken, Christine en Alex. Ik wilde het met jullie hebben over vriendschap. Ik sprak namelijk met...
Nou, het antwoord is nee. Liever niet. Dank je.
Oh. Ik had het met Malou Holshuizen over... die heb ik 2 jaar geleden leren kennen. Toen was ik 34, best laat. Een hele goede vriendin geworden. Ik vroeg me af, hebben jullie...
Gebruikt je.
hebben jullie een soort... En toen vertelde ik aan haar dat ik een soort... ik kijk nu Christine aan. Een soort vaste kern heb van mensen die bij mij op de toneelschool zaten. Dat zeg maar zo Janneke, nou ja, je kent ze.
Ja.
Omdat je die het beste kent. Dat een soort, bijna een soort familie is. En daaromheen heb je zo mensen die steeds veranderen. Hebben jullie dat ook? Christine, heb jij...
Ja, je keek Alex aan die meteen weer zijn nooit op de toneelschool aangenomen trauma herbeleefde.
dit had mijn vriendengroep kunnen zijn. Maar Ruud Wijsman dacht er anders over.
Nou, ik denk wel dat... Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik ben door corona wel gefocuster geworden op vrienden. Mm. Of gefocuster op wie zijn nou de mensen die je dus ziet, ondanks alles. En wie, want bij mij kan dat best wel versplinteren. Ik ken heel veel mensen die ik heel leuk vind. Mm-hmm. Maar ik kan daardoor ook leven met een soort schuldgevoel dat ik de hele tijd eigenlijk niet genoeg doe voor die mensen.
Oh ja. Mm-hmm.
Dat kan ik heel sterk hebben. Dat ik heel vaak denk, oh nee, oh ik ben dit vergeten. Oh nee, dat kind is nu alweer 3. Of zo dat. En dat ik toen al wel eens heb gedacht van eigenlijk zou het beter zijn als je gewoon iets meer een keuze maakt van nou dit zijn mijn goede vrienden en hier...
Hier doe ik het mee.
Ja, en hier dan is het ook... Dan...
En hoeveel zouden dat er dan zijn? In het...
Zal ik ze opnemen? Maar ja, misschien... Volgens mij is daar een soort regel voor, toch? Ja, dat het 7 echte goede vrienden en dan een volgende cirkel.
Ja,
ja dat kan ik
ja,
me
het
wel
gaat
voorstellen.
Natuurlijk in cirkels.
Ik heb wel eens een artikel gelezen. Hadden ze een keer kinderen op het schoolplein geobserveerd. Mm-hmm. Het vriendschapsgedrag van kinderen. En dat is kennelijk, dat echo door je hele leven heen dezelfde vorm. En het verschil dus ook tussen jongens en meisjes daarin. Is dat vaak... hoe meisjesvriendschappen op de basisschool dan zijn, is dat vaak dat is een duo. Dus heb je hele hechte innige, bijna relatie. Dat zijn eigenlijk relaties.
Ja.
Als in die zeggen, gaan arm in arm heel hecht. En dat gaat op een gegeven moment ook uit. Oh. Dan gaat het uit en dan krijgen ze allebei een nieuwe vriendinnetje. En dat wordt dan het beste vriendinnetje. En bij jongetjes zag je eerder groepjes van 3, 4. Oh. Die heel steady een crewtje bleven, zeg maar. Tijdens. Omdat die zich een beetje dan zo op die manier samen klam. En maar dat gaat minder diep dan de vriendinnetjes.
Ja, maar wat ik zie echt een groot verschil tussen mannenvriendschappen en vrouwenvriendschappen om me heen.
Ja.
Ook als ik mezelf met mijn vriend vergelijk, wat voor soort vriendschappen
heb. Hoe is dat?
Ja, lange vriendschappen, hechte vriendschappen, hele liefdevolle vriendschappen.
Mannen, je hebt nu ook mannen.
Ja, ja ik kan wel echt jaloers zijn soms op mannenvriendschappen. Ja, misschien heb ik dat zelf ook wel hoor. Misschien verwacht ik
En wat zijn vrouwenvriendschappen dan?
Ja, dat vind ik moeilijk om... Ja. Het gevoel dat die meer... Nou, de onderwerpen zijn vaak heel anders. Ik heb het gevoel dat mannen veel minder met elkaar over hun gevoel per se praten. Dus veel meer praten over het nieuws, over sport, over andere dingen. En ik heb het gevoel dat vrouwen heel vaak met elkaar praten over... Ja, hoe ze zich voelen, over ervaring, hun relatie, over hun ervaring, over... En ik heb met mijn vriendinnen niet super vaak over het nieuws of over... over dingen buiten...
Je gevoelswereld.
Ja, onze gevoelswereld, ja.
Nou, ik vind dat wel interessant, omdat bij mij is het anders, denk ik. Ik heb vriendschappen, heus. Hoezo, wat heb je gehoord? Ik ben alleen niet... Ik vind van mezelf... Ik ben niet heel goed in het onderhouden van vriendschappen. Ik ben niet goed in de... Als in, ik voel sommige mensen als zijn echt mijn vrienden. Alleen ik ben niet altijd even goed met... Oh, even inchecken, berichtjes sturen. Of de extra handeling doen. Omdat ik daar ook dan... Ja, of dan een soort luiheid. Ik heb ook heel snel... ik ben terughoudend om echt onderdeel te worden van een groep. Een vriendengroep. Ik heb in mijn leven meerdere opties gehad.
Dat ik dacht van, ingestapt.
En dat ik dacht van, dat ik vind het heel leuke mensen. Ik vind het leuk om dan met dit groepje dan uit te gaan. Lala, maar ik ook denk, maar ik wil niet dat ik vervolgens nu dan ook een verantwoordelijkheid heb. Om dan op iedereen's ding te komen. En ik heb het gevoel dat mijn vak ook heel erg daarin heeft gesneden.
Omdat je solist werd.
Nou ja, omdat ik toen studeerde. Ik had gewoon allemaal studenten, vrienden en dingen. En disputes, ongein en al dat soort dingen. En toen ging ik optreden. En dan, in die periode, dan ben je altijd donderdag, vrijdag, zaterdag dingen aan het doen. 'S avonds. Dus je mist op een gegeven moment alle verjaardagsfeestjes en alle afstudeerborrels. En er zijn heel veel randmensen zijn daardoor ook afgevallen. En er zijn mensen die ik graag mag. En als ik ze zie, dan maak ik een leuk praatje. Maar dat is wel minder geworden daardoor.
En zijn de meeste van jouw vrienden comedian? Daarom ook?
Ik denk wel de meeste, niet allemaal, maar de meeste, dat wel veel van mijn vrienden wel... Sowieso de gemene delen met al mijn vrienden is dat ze allemaal wel grappig zijn.
Dat is wel een vereiste.
Ook niet comedian. Ja, maar dat is hoe ik denk ik link met iemand.
Oh ja.
Maar wel veel die het leven daardoor snappen en een beetje vergelijkbaar ritme hebben. Ja.
Maar dat zijn ook concurrenten.
Ja, is. Ja.
Ja, zie je dat zo?
Ik zie dat minder.
Nou, ik kan me voorstellen
nu
dat...
minder dan vroeger. Als in, ik voel nu meer dat als je naarmate je de ladder toch een beetje beklimt, dat je voelt, ik heb nu al mijn eigen dingetje. Onderaan de apenrots is het gevecht het heftigst.
Oh ja,
joh,
inderdaad.
En het is toch ook echt niet zo dat er maar ruimte is voor één komiek of zo. Het is toch ook mensen kunnen toch.
Nee, er kan maar één.
Nou, wat ik altijd fascinerend vind, is er zijn comedians die niet bevriend kunnen zijn met mensen die ze ook slecht vinden. Uh-huh. Dat is misschien met acteurs ook zo, maar dat is misschien minder. Maar dat vind ik altijd, dan kan jij bevriend zijn. Ja, dat is zo, want je bent mijn vriend.
We zijn geen vrienden. We zijn geen vrienden. Maar
kan jij bevriend zijn met een collega die je niet goed vindt?
Ja en nee. Ik denk dat ik op een manier... Kijk, ik kan wel iemand, hoeft niet mijn favoriet te zijn, zeg maar. Maar ik moet respect hebben voor diegene of wat diegene doet. Maar ik kan wel bepaalde mensen in hun eigen stijl zien of een eigen
dat
hoek
je denkt, het
zo.
Is niet mijn smaak, of maar ik weet hoe hard hij ervoor werkt. Of ik weet wat hij...
Bijvoorbeeld of dat er een vorm van authenticiteit in zit of zo. Mm. En ik denk wel dat een... ik voel dat niks. Nee, maak die relatie
heb
niet
je
zo
vrienden gaan. Die je niet goed vindt?
Nee, dat niet.
Niet goed, wat is niet goed? Zouden jullie, als je een vriend hebt die heel erg stinkt, altijd...
Nou, ik val jezelf? Sowieso af naar deze vraag.
Hij kan niet ruiken.
Naar kont en afval. Zouden jullie dan vinden dat je dat moet zeggen tegen die persoon?
Oh, dat is. Ik heb daar veel gesprekken over met mensen, omdat ik natuurlijk niet kan ruiken.
Nee.
Ik vind het altijd heel prettig als iemand tegen me zegt je stinkt. Dat is omdat ik het zelf niet weet, natuurlijk. Ja. Dus ik zou het zeggen.
Ja.
Altijd zeggen. Ja. Maar volgens mij kan je namelijk echt de mensheid in tweeën delen. De mensen die het zeggen en de mensen die het niet zeggen. En het achter
hoe?
Hun rug om er wel over hebben.
Ja, nee, oké. Maar ligt eraan hoe. Ik zou het zeker zeggen.
De keren dat ik hieruit heb moeten knippen dat jij je toch vindt stinken. Is echt is ongelooflijk.
Nee, ja.
Als je moet niet aan plein publiek zijn, zeg maar. Dus je moet even apart...
Maar zou je dat wel doen? Iemand apart nemen?
Ja.
Ja?
Een goede vriend wel, ja.
Ja, een goede vriend, ja. Ja, precies. Maar anders is het ook een beetje raar natuurlijk.
Ja.
Okay.
Chris, zijn jij en Jentel vrienden?
Ja. Beste, denk ik.
Oh ja?
Wel. Ja, ja.
En samenwerken?
Ja, maar ja, daardoor... Ja, beste, ja. God, dat hoeft ook niet... Dat vind ik eigenlijk ook altijd heel stom om iets beste vrienden te noemen of zo. Maar ik denk wel dat... Ja... Ja, misschien juist wel. Ja, we hebben zoveel met elkaar meegemaakt. En zij kent zo alle randjes van mijn karakter. En al mijn moeilijkheden. En ook mijn kracht. En ja, als er iets is met mij of zo. En ik uit dat tegen haar. Dan kan zij. En Jurjen trouwens hoor. Dat is ik ook wel echt een soort beste vriend. Maar die kunnen dan heel goed de vinger erop leggen. Dat ik steeds in dezelfde valkuil trap. Of steeds, ja, dat, en ik vind dat wel een teken van. Een soort heel intens vriendschap. En daarbij kan ik gewoon heel erg met haar lachen. En ja, weet ik veel. Ja, ook nog door die kinderen is het nog meer geworden. Ja, ja, ja. Als ik dan een vrije dag heb en ik zit met...
Oh ja, want jullie hebben allebei tegelijk een baby gekregen.
Dan wil ik het liefst
haar... Wist je dat,
haar,
Alex?
Haar
we hebben allebei tegelijk een baby gekregen.
Oh, dus twee baby's en twee prijzen.
Haar vriend Yannick, dat is ook een goede vriend van mij geworden. Daar ben ik ook super dol op. Dus dat maakt het dan denk ik nog meer dat je dan gewoon op je vrije dagen ook lekker dan thuis gaat.
Heb je veel vrienden verloren ook?
Ik heb twee vrienden verloren.
Aan AIDS.
Aan AIDS, ja.
Nee,
ik weet nog de jaren 80, de AIDS-epidemie. Alle gay vrienden. Nee, ik heb één keer het uitgemaakt met een vriend. Nadat mijn vader overleden was. Dat is, ik weet niet of jullie dat weten. Maar, en die, daar heb ik echt gezegd, laten we maar niet meer met elkaar omgaan.
Wauw. En was daar een specifieke aanleiding? Was
ja, dat liep al niet zo lekker. En toen overleed mijn vader. En toen had ik hem niet uitgenodigd op de begrafenis... niet eens aan hem gedacht hebbende, zeg maar. Want verder was iedereen er. Christine heeft gezongen.
Het is begonnen.
Nee, nee, ze zong...
Het moordlied. De vader van Pepijn, ik heb hem doodgemaakt.
Zo echt. Van
mag ik, dan bij jou even gezongen?
Ja, met
Elise Schaap, de bokser. Dat lied kan ik niet luisteren.
Heeft ook
we hebben het net even voor je voorbereid,
daar komt.
Alex.
Heeft Elise Schaap ook nog een aantal typetjes gedaan van tv-kantine?
Ja, we hebben ons bescheurd.
Het was een hele revue. Jij zag ook, je kan het schoon. Je dacht, daar zit een publiek. Inderdaad. Ik kan daar laten zien wat ik kan.
Ja, zeker, zeker. Nee, en toen had ik hem niet uitgenodigd daarvoor. En toen, daarna, na een tijdje mailde hij me. En toen zei hij, hey, hoe is het met je? En toen zei ik, ja, mijn vader is onlangs overleden. En toen schrok hij heel erg. Toen zei hij, oh, wat erg. En ik ben er niet voor je geweest de laatste tijd. En toen zei ik, ja, ik denk dat we het hier maar bij moeten laten. En toen mailde hij terug. Zei hij, oh, wat erg. Ik wil echt nog, wat erg. En toen zei ik, ja, maar het geeft niet. Het is gewoon okay, zo. Ik heb ook wel een andere vriend die ik, waarvan ik op een gegeven moment dacht, die zei iets. En toen dacht ik, dit is een grens. Ja. Dit is klaar. Of die dat weet, weet ik niet.
Nou, ik zit hier nu.
Dus dat heb ik, ja, dat heb ik wel uitgemaakt.
Echt, maar je echt met zo'n gesprek van dit is klaar, dat is wel.
Maar dat zijn er ook hele intense vriendschappen geweest, toch? Het is ook wel iemand die heel dichtbij je heeft gestaan, anders.
Ja.
Dat het bijna als een relatie ook uit moet, omdat het anders.
Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Hebben jullie dat wel eens gedaan?
Ik heb wel een keer met een hele goede vriendin van mijn studententijd, nog voor de toneelschool, heb ik een gesprek moeten voeren. Want zij was verhuisd ver uit de stad. Zij kreeg een kind een paar jaar voordat ik dat kreeg. En ja, onze levens waren gewoon compleet anders. En eigenlijk gingen we ons gewoon een beetje aan elkaar storen. Maar we hadden allebei het gevoel, we moeten heel erg vrienden zijn.
Ja, ja, ja.
Maar zij vond eigenlijk dat ik nooit informeerde naar haar kind. Wat ik ook nooit deed. Omdat ik vond dat ze over niks anders kon praten dan over haar kind. Weet je, zoals ik nu ben. daar ging eigenlijk van alles onderhuid spelen. Ja. Maar ik ben niet iemand die snel dingen uitspreekt. Ik ga dan eigenlijk het een beetje uit de weg.
En, dus
dan,
ja.
En dan vind ik wel heel erg dat ik in me gelijk sta. Want dan vind ik dus eigenlijk heel erg het haar schuld. Dat zij alleen maar over haar kind praat. En weet ik veel. En zij, met dank aan haar, eigenlijk, zij heeft dat gewoon op een gegeven moment uitgesproken en gezegd van, luister, ik heb het gevoel dat we eigenlijk helemaal niet meer zulke goede vrienden zijn. Dat vind ik heel erg. Dat vind ik heel jammer. En we moeten daarover hebben. En we kunnen ook tegen elkaar zeggen, we laten elkaar gaan. Maar en toen hebben we een heel goed gesprek gehad daarover. En nu hebben we eigenlijk gewoon met elkaar afgesproken, we hoeven niet alles in elkaars leven te weten. Maar we willen allebei dat we er altijd wel zijn voor elkaar uiteindelijk. En nu hebben we een hele goede vriendschap. Waarbij we inderdaad soms elkaar... waarbij we elkaar makkelijk 2 maanden niet spreken. Maar dat we nooit meer met een schuldgevoel zitten.
Denken jullie ook dat... daar hadden Malou en ik het ook over dat nu...
Het is wel goed. Ik denk ook soms kan het goed zijn om bepaalde vriendschappen te laten gaan. Omdat ze soms ook... Kunnen je tegenhouden of ze kunnen jou... Soms heb je ook vriendschappen die niet onaardige mensen zijn, maar die jou in een bepaalde versie van jezelf houden. Als je bij hem bent. Maar vind ik van, ja, maar dat is gewoon niet meer wie ik wil zijn. Of wie ik ben. En dat is gewoon...
Je werkt het is altijd ook moeilijk als je in een overgangsfase zit in je leven. Ja. Dan de vrienden die bij die oude fase horen, die behandelen je nog zoals je was in die vorige fase. En daar gaat het vaak...
Ja. Ja,
en daarom gaat het met kinderen ook vaak mis, Christine.
Ja, nee, precies. Maar ja, zij is inderdaad ook een vriendin van een vorige fase. Van heel erg iemand met wie ik heel veel op pad ging en uitging en veel drinken en zo. En ja, toen die fases niet meer gelijk liepen, dan moet je echt of een nieuwe vriendschap ontdekken of elkaar laten gaan.
Ja, wat ik... daar had ik het met Malou ook over. Dat in deze tijd waarin relaties heel sneller uitgaan, denk ik... Mm-hmm. We wisselen steeds snel, tenminste onze leeftijd wisselt snel van relaties. Dat daardoor vriendschappen veel belangrijker zijn geworden.
Ja, denken jullie dat denk zo is? Ik denk dat dus ook iets zegt over jouw vriendschappen. Ik denk ook dat dus relaties, dus dat je vaak vrienden zoekt die in hetzelfde soort relaties zitten als jij. Ik merk dat vaak bijvoorbeeld vrijgezellen vrienden van mij ervan uitgaan. Nee, ik wou zeggen ervan uitgaan dat ik niet meer bevriend met ze wil zijn, omdat ik een lange relatie al heb en een kind heb. Maar het kan ook andersom zijn dat zij niet per se meer met mij bevriend willen zijn. Omdat vrijgezellen vaak ook weer meer elkaar opzoeken. Omdat ze dus nog met elkaar meer uit willen gaan. Of meer. Maar ik wil dat wel bijvoorbeeld. Ik wil wel heel graag. Ik vind het wel heel leuk om met vrijgezellen bevriend te zijn. Om mee uit te gaan. Dat vind ik juist wel heel leuk. Maar ik merk wel dat snel gebeurt. En dat ik ook nu bevriende stellen heb met mijn vriend bijvoorbeeld. En dat zijn vaak inderdaad mensen die ook lange relaties hebben.
Even uitgeblust zijn dan.
Bij elkaar zitten.
Even oude kinderen, dat merk je dus ook. Als je een kind hebt, dan krijgen ze ook vaak vrienden met kinderen van dezelfde leeftijd. Nou, op een gegeven moment natuurlijk omdat ze samen op de crash zitten of zo. Maar nu ook al merk ik dat ik heel graag op mijn vrije dag afspreek met iemand met een kind, omdat die kinderen dan met elkaar spelen.
Oh, ja.
Als ik met mijn kind bij jou langs ga, dan zijn wij met z'n tweeën met dat kind bezig.
Zeker,
als jij ook een kind hebt, dan spelen de kinderen met elkaar en dan spreken wij elkaar.
Wat jij en Jur heel leuk doen, want jullie waren een keer bij mij eten en toen was dat kind er ook.
Ja.
En toen, want je, soms heb je mensen die dan alleen maar, en jullie waren echt zo van, nee, wij zijn aan het praten, laat dat kind maar even.
Ja, precies.
Alex, hoe ben jij met de kinderen van je vrienden?
Ja, toch wel vaak opgewonden. In de erotische zin van dat woord. Maar is dat niet wat je bedoelt?
Omdat ze lijken op je vrienden.
Nee, hoe ik ben met de kinderen van mijn vrienden.
Vind jij, want ik hou echt van de kinderen van mijn vrienden. Wat veel mensen raar vinden. Want vaak is toch dat je de kinderen van je vrienden vervelend vindt omdat dat tussen de vriendschap in komt staan. Ik vind het echt leuk. Ik vind de kinderen van mijn vrienden echt leuk.
Het cliché is net zo dat je dan dus net als je moeder wordt alleen nog maar foto's wil sturen van je kind en dat al je vrienden denken, Jezus Christus, mij interesseert het niet.
Ja.
Maar jij bent inderdaad een van de weinige vrienden die ik echt oprecht een foto van Gosse kan sturen zonder dat je dat ik het gevoel heb dat ik je daarmee iets aan doe.
Ja, inderdaad.
Bij de rest doe ik het expres.
Omdat ik zo'n kindervriend ben.
Ja, alleen maar naaktfoto's mag ik sturen. Maar,
ik heb niet zoveel. Ik heb niet zoveel vrienden met kinderen. Want mij
zijn een reden.
Dus vaak zien ze me. Dus dat als ja, ik heb een goede vriend van mij, die heeft nu een babytje. En dat vind ik dan heel leuk. Maar het is nu nog een babytje, dus dat is ook niet heel boeiend. Maar ik vind dat wel super leuk als ik daar ben om dan die ook leuk even vast te houden. En ik verwacht, maar dat is nog niet. Veel meer dan dat.
Nee.
Ik heb bij mezelf echt gemerkt het verschil tussen toen ik geen kind had en wel een kind had. Dat ik daarvoor het me echt nooit geïnteresseerd.
Nee.
Al die kinderen, ik kreeg foto's. Ik dacht echt, stik erin. Het kan me niet schelen. Ik zag niet wat er schattig aan was. Ik zag niet wat er leuk aan was. Ik zag geen verschil tussen baby's. En vanaf het moment dat ik zelf moeder was, ging het me interesseren. Of misschien er een fase aan vooraf dat ik alle kinderen stom vond toen ik zwanger was. Haatte ik kinderen van anderen.
Oh yeah.
Ja, die kon ik echt onder de tram duwen. Dat vond ik echt vreselijk.
Waarom?
Ja, ik weet niet. Ik denk dat het iets hormonaals was of zo. Alsof je dan
baby's dood wil maken.
Je hebt toch bij leeuwen of zo dat als er dan bij apen, als er een nieuwe opperaap komt, dan bijt hij de kindjes van de oude opperaap dood.
Jezus.
Nou, zo zag ik de hele wereld, denk ik. Soort van.
Wow.
Ik ben de nieuwe opperaap. Nee, weet ik veel maar. Maar wat vinden jullie, want wat ik zelf soms moeilijk vind aan vriendschap, is dat ik vind dat er ook een verantwoordelijkheid bij hoort om mensen aan te spreken op gedrag.
Ja, dat vind jij lastig, hè?
Ja, dat vind ik best moeilijk, ja.
Ik ben er zelf slecht in, maar ik vind wel dat het zou moeten. Maar
ja, toch? Je vindt het inderdaad met dat stinken of zo. Of dat, maar ook als je het gevoel hebt inderdaad dat iemand een levenskeuze maakt of een partner heeft waarvan je denkt, die is niet echt goed voor je. Of dat soort dingen vind ik allemaal super moeilijk. Terwijl ik vind dat wel echt het verschil maken tussen een kennis en een vriend. Of zo. Uh-huh. Dat je wel dus echt iemands belang voorop stelt.
Maar bij vrienden doe je het ook niet.
Uitspreekt. Nee, jawel. Oh,
wel.
Ja, ik probeer dat wel te doen.
Oh ja.
Maar ik vind dat soms een moeilijke stap. Maar misschien juist omdat ik heel veel mensen leuk vind en het heel leuk vind om met heel veel mensen om te gaan. Terwijl ik bijvoorbeeld bij Jurjen zie dat hij een aantal hele goede vrienden heeft. Waarmee hij dat altijd zal doen. Die zal altijd zich uitspreken. En altijd, ook als dat betekent dat hij ruzie krijgt. En dat is veel, veel gefocuster of zo. En ik merk dat ik dat soms wel moeilijk vind. Om echt zo'n gefocuste... Terwijl bij een paar hele goede vrienden doe ik dat ook. Ja, misschien ook omdat ik ermee bezig ben dat ook wel weer gebeurt.
Nou, ik heb met mijn beste vriend, die ik ook het langst ken, als het groep 5, zeg maar. Dat weet ik gewoon, dat is de rest van mijn leven, is dat mijn beste vriend. En tegelijkertijd is er daar een kern in die, dat wij allebei zijn we vergelijkbaar, een beetje conflictvermijdend.
Mm.
En wij zeggen niet per se wat wij vinden, omdat ook dan probeer. En ergens, meestal werkt het daardoor ook zo van, je kunt wel, dan laat je wel merken, nou, dit is zo, maar goed. Aan jou verder om daar wat mee te doen of niet. Maar dat kan ook wel eens daardoor een beetje, dat je voelt, ja, shit, nu is het een beetje aan het etteren. Want nu weten we allebei, en dan zie je elkaar even wat minder. En op een gegeven moment kom je weer naar elkaar toe.
Ja,
ja
dat
ja.
Je eigenlijk allebei conflictvermijdend bezig bent.
Ja.
Jij niet. Jij spreekt jezelf wel echt altijd uit, makkelijk. Maar daarvoor moet je ook heel goed weten wat je zelf vindt. Dat is heel duidelijk.
Nee, dat heb ik dus niet.
Nee.
Ik even denken hoor. Wat een goede vraag. Nee, ik spreek me ook niet echt uit.
Nou, maar jij zegt, je kan wel dingen zeggen volgens mij. Zo van, maar je zal niet zeggen, jij moet dit doen. Je zal eerder een observatie doen
over inderdaad,
psychologie.
Of misschien moet je, ja, inderdaad. Maar ik heb ook wel...
Ja, maar dat vind ik nog wat anders. Ik vind het gaat echt over de pijnlijke dingen zeggen. Of de dingen zeggen waarvan je denkt...
Echt van, ik vind niet dat je dit moet doen. Of,
nou ja, of nou, je kan waarvan het op je denkt, ze moeten gezegd worden. Maar ze kunnen ervoor zorgen dat mijn vriend nu heel boos op me wordt. Of ze kunnen ervoor zorgen... Ja.
Maar er zijn milde manieren voor. Ik ken ook wel iemand die veel drinkt, bijvoorbeeld. En dan...
Ik zit hier en ik heb het naar mijn zin. Laat me!
En dan in plaats van dat ik zeg, ik vind dat je te veel drinkt. Als zij dan zegt...
Ik zit hier.
Als zij dan zegt, weet je wat, ik heb de Arnie en Schmidprijs gewonnen, lul.
Dan, als zij dan zegt in een Brabants accent, ik drink even 3 dagen niet, dan zeg ik
pijn.
Ik ga echt minder drinken. Dan zeg ik, heel goed, want dat is je probleem. Of zo. Dus, en dan moet zij lachen, want we weten... Dus er zijn wel mildere mensen, wel die wijn inschenkt. Er zijn ook milde... Je kan het ook op subtiele...
Ja, maar het is een, het is een
zeggen,
verschil met dat zij dat dan niet van zichzelf zou weten. En dat jij op een gegeven moment denkt... Je hoort via van een aantal mensen die zeggen... Hey,
dat is waar.
Beppie is nou al 2 keer dronken hier aankomen zetten. En jij denkt, oeh, dit is mijn vriend. En wat zelf niet door. En je moet dat gesprek gaan voeren. En zij zegt zelf tegen je, maar ik drink helemaal niet te veel. Terwijl jij weet dat het zo is.
Dan moet
en die
je
andere
echt gaan
ook.
Zitten en zeggen.
Nou,
ja.
Dat soort gesprekken aangaan. Nou, zonder daarbij dan te doen van, oh, het maakt allemaal niet uit. En hahaha, en er een grapje van te maken.
Ja.
Nou ja, die heb ik ook wel eens. Met een dat je, zeg maar, iemand die te veel ook bijvoorbeeld een beetje... Het is te hard party soms. En dat maar dat ook dat ik dan wel het gevoel heb van, oké, dat kan ik dan neerleggen. En zeggen van, hey, ik heb dat soort gevoel. Maar als diegene daar dan tegenin gaat... Dan denk ik ook, ja, oké, dan is het niet nu mijn... Dan heb ik nu een soort keuze tussen die vriend zijn die altijd dan... Dan voelt hij zich beoordeeld door mij.
Ja.
En dan weet ik, dan gaat hij me eigenlijk een beetje uit zijn leven snijden. Omdat hij denkt, bevestigt mijn gedrag. Waar misschien wel eigenlijk stiekem van weet dat niet helemaal oké is. Maar goed, dat is gewoon even de fase waar ik in zit.
Ja.
Dus dat kan ik ook. Ik heb wel eens met een vriend gedaan dat ik zei van... Hey, ik voel dat dit en dat. Weet gewoon, ik ben er. En ik ga er verder het er niet over hebben.
En hoe reageerde Peter daar toen op?
Nee, ik mis hem wel. Ik mis hem wel in mijn leven, ja.
Het grootste taboe is natuurlijk... bemoei je met de opvoeding van het kind van je vrienden.
Nee, natuurlijk niet. Toch?
Nou ja, dat hangt er dus vanaf of je zelf een kind hebt.
Okay.
En daar dus ook de hele tijd mee geconfronteerd wordt.
Diezelfde persoon waar ik het net over had, daarom moest ik eraan denken. Die heeft dat tegen mij gezegd, die voedt co-ouderschap. En die heeft echt dus tegen mij gezegd, Pepijn, als je vindt dat ik iets verkeerd doe met mijn kind, wil je dat dan alsjeblieft zeggen? Want ik heb daar heel veel aan. Mm. Maar dan toch is dat heel moeilijk om daar iets over te zeggen.
Ja, maar ik vind het sowieso heel moeilijk hoor, om van buitenaf te oordelen. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld een super makkelijk kind dat heel goed eet en heel goed slaapt. Ja, dan kan je dus zeggen dat we mazzel hebben met maar het is verleidelijk om te denken, we doen het heel goed.
Ja.
Snap je? En als je dan dus vrienden hebt met kinderen die heel slecht slapen of heel slecht eten, dan is het ergens heel verleidelijk om dus een beetje jezelf daarboven te plaatsen en dan te gaan zeggen, oh, maar heb je wel dit geprobeerd en heb je wel dit geprobeerd? Ja, je kan altijd zeggen, heb je wel dit geprobeerd, maar... Ja, het is heel vervelend. En zeker als mensen slaapgebrek hebben, dan moet je echt niet aankomen met tips. Want je weet nooit hoe het in een ander huis gaat.
Door dan bijvoorbeeld vrienden van mijn ouders, die ik niet eens zo goed kende, dat die allemaal eens even tegen mij iets gingen zeggen. Ik weet dat ik een keer dan, ik kwam een glas limonade en ik stond en ik nam een slok en zei, nooit staan drinken.
Oh!
En dat ik echt als kind dacht, wie ben jij?
Ja.
Jij bepaalt niet of ik... Als ik dit hele glas de vloer wil smijten, doe ik dat.
Maar waarom mag je niet staand drinken?
Weet ik niet zo. Ik weet nog steeds niet, maar ik denk er nog... Denk één
per
maand
denk je nog vaak aan.
Denk ik aan die gast... Waar mijn ouders al meer dan een decennium niet mee omgaan, volgens mij.
Gebroken
dat,
hebben.
Dat hij ooit zei tegen mij, toen ik 7 was of zo... Ja. Niet staand drinken!
En trek je broek uit! Ja.
Stop je lul terug in je broek!
Oh, wauw. Tot slot, jullie hebben allebei een relatie... Dat ja, is dat. Christine heeft al gezegd. Jurjen is ook een goede vriend. Is ook je beste vriend? Of hoe
ja, een van mijn beste vrienden. Ja.
En hoe is dat bij jou, Alex?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat juist de basis was.
Vriendschap.
Ja, omdat het juist. Omdat
de seks er niet van kwam.
Nee, ja. Dat nog steeds niet. Any day now. We wonen een jaar samen. Zij zegt dat het binnenkort misschien wel eens zou gaan gebeuren. Zij zegt als de horeca open gaat. Maar we mogen nooit de persconferentie kijken.
Nee, inderdaad. Het zou toch 21... Ja. 21 mei? Nee, 28 mei.
Zij zegt als ik ben gevaccineerd. Maar ze maakt er geen afspraak af. Ik weet niet. Nee, zeker. Ik denk juist de basis.
Ja, is de basis.
Ik ben dom op haar, maar het feit dat... dat hoeveel wij kunnen praten en lachen, dat maakt dat het langduriger ook zal zijn dan puur de verliefdheid bijvoorbeeld.
Nou ja, ze zegt toch altijd wel eens dat je bij je vrienden, je kan, dat heb ik natuurlijk ook wel, dat je bepaalde, je vriendschappen dekken bepaalde eigenschappen van je.
Ja. Ik dek mijn vrienden niet meer.
Nee, ik wist dat je niet goed ging. Maar. Die coveren dat.
Ja?
En je relatie is, als het goed is, op al die vlakken een beetje. Mm-hmm. Is dat zo?
Ja, denk ik wel.
Ik snap je vraag.
Nou, dat ze zeggen wel eens dat, zeg maar, je hebt één vriend waar je heel goed mee kan lachen. Je hebt een andere vriend waar je heel goed mee kan praten. Ja. Dus al je vrienden dekken een bepaalde eigenschap.
Waar je anale seks mee mag hebben.
en dat je relatie, als het goed is, dat allemaal een beetje heeft.
Ja, dat vind ik toch een rare theorie, hoor.
Weet ik niet.
Oh, ik heb ook vaak gehoord van mensen verwachten te veel van die
dat
ene relatie.
Toch? En dan haal je dat uit vrienden.
Ja, dat mensen zeggen van je moet niet de hele tijd verwachten dat en je partner een je beste vriend is en je sekspartner is en de vader van je kind is. Mm-hmm, en mm-hmm. Je moet dat wat meer spreiden of zo.
Ja. Ja, lieve mensen, dit is alweer het einde van deze hele leuke aflevering met Christine de Boer en Alex Ploeg. Tenminste, ik vond het heel leuk, hoor. Ik weet niet wat jij of jullie of je of u ervan vond, maar ik vind het altijd echt een feest om met deze mensen te mogen praten. Pas, zoals ik, goed op je testikels, je baarmoeder, elkaar. En ik wil ook nog even een kleine shout-out doen, zoals ik dat iedere week doe, naar iemand die me is opgevallen op de socials. En deze week dacht ik, laat ik gewoon even een shout-out doen naar de laatste volger van de Pep Talk Instagram-pagina. En die laatste volger is Jan Diepraam. Jan, welkom bij de familie van de podcast Pep Talk Instagram pagina. Wat ontzettend leuk dat je er bent en wat een fantastische naam heb je. Jan Diepraam. Nou mensen, heb een hele goede week. De laatste week van de avondklok, dames en heren. De allerlaatste week. Dus ik zou zeggen, geniet er nog van, hè? Zolang dat nog kan. Dag.